Goedemorgen allemaal. Fijn om hier te zijn. Allereerst voor degene die mijn ouders nog goed... Wauw, de sound effects. Ja, want ik moet wat meer iets draaien. Deze kant op. Ja, gaat dat beter? Oké, dankjewel voor de sound effects. Nu is iedereen wakker. Wat goed om hier weer te zijn. Mijn naam is Stefan Barendsen. Voor degene die mijn ouders nog kennen, de hartelijke groeten. Jan en Mies Barendsen, die zijn goed aangekomen in Israël vorige week. En ze zijn net gisteren, ze waren een week in Jeruzalem. En ze zijn nu veilig aangekomen in Migdal, in Magdala. En nou, ze maken het goed en ze gaan gewoon door. Mijn moeder is net 77 geworden en die gaan ook maar gewoon door. Dus ze doen precies dat wat ze heerlijk vinden en dat is fantastisch om te mogen zien. Dus de hartelijke groeten en heel erg bedankt voor die gebed. Meerdere mensen kwamen naar me toe en zeiden van joh, we bidden regelmatig voor je ouders. En dat is heel bijzonder en dat is echt fantastisch. Dus ik sprak mijn vader, of even appte met mijn vader gisteren en hij zei ook doe iedereen de lieve groeten. En ook de lieve groeten van Marianne, mijn vrouw, die is ook zwanger, maar 26 weken. Wat leuk, Jonno, dat wist ik helemaal niet, joh. Waar is Jonno? Wat leuk dat jij vader wordt. Jij wordt gewoon papa, man. Ongelooflijk. Wat, hoe heb je dat gedaan? Nee, dat zal ik niet zeggen. Nee, dat is... Nee, maar... Wat goed, Jonno. Wat mooi. Gefeliciteerd, man. Wat bijzonder. Wat een mooie ervaring is dat om vader te worden. En ons zoontje Tim is ook alweer 4,5 jaar. En heel bijzonder dat we dus nog een klein hebben. En het wordt een jongetje. Dus het wordt toch nog een erfgenaam. Nog een Barendse erbij. Dus dat is hartstikke mooi. Super dankbaar voor alle dingen. En het is alweer een tijd geleden dat ik hier geweest ben. In februari en vertelde toen ook even kort wat over mezelf. Ik kom al heel wat jaartjes in deze gemeente. En trouwens gefeliciteerd allemaal. Nou ja, nog niet. Want op 29 oktober, dan zijn jullie 117 jaar oud. 117. Zeg maar even tegen degene naast je. Je ziet er goed uit voor 117 jaar. Ja, je ziet er goed uit voor... Ja, dat ziet er best wel goed uit. Doe je goed. Ja, 117. Ja, ja. Ja, jullie zien er goed uit voor 117 jaar. En Iwan, trouwens, jij bent ook woensdagjarig. Dus als je Iwan... Waar is Iwan? Hier vooraan, hartstikke goed. Iwan, ook jij alvast gefeliciteerd. Leuk, man. En geef hem zo meteen een huk. Een huk brengt geluk. Dus maar inderdaad, 117 jaar geleden, op 29 oktober, werd Wilhelmina Polman, samen met haar man Willem en Wilhelmina Polman, dat zijn de oprichters van deze gemeente. En voor sommigen van jullie weten dat heel goed, misschien nog wel veel beter dan ik, maar het staat ook op de website. Dus als je me niet gelooft, check de website, want die heeft altijd gelijk. Maar op 29 oktober werd Wilhelmina Polman vervuld met de Heilige Geest. En dat wordt gezien als het begin van niet alleen deze gemeente, maar ook de Pinksterbeweging in Nederland. En niet alleen dat, want ook deze gemeente is de oudste Pinkstergemeente van heel Europa. Dat is toch wat, hè? Je zit gewoon in de oudste Pinkstergemeente van Europa. Ja, echt waar. Dat is toch wel bijzonder. Maar het verhaal fascineert... Ik hou van geschiedenis, maar het verhaal fascineert mij. Want Willem en Wilhelmina Polman, die waren bij het Leger des Heils. Die waren dus actief met evangelisatie. Het Leger des Heils in die tijd was meer bezig met evangelisatie. En waren gewoon hun ding aan het doen. Maar ze verlangden naar meer. En ze hoorden van allerlei opwekkingen. En ze lazen over opwekkingen. Ze hadden van die geluiden en opwekkingen. Is iets wat God doet in een kerk of gemeente bij gelovigen. Om weer iets nieuws en iets moois nieuws te doen. En vaak is daar, het begint bij gelovigen. En vaak komen er dan heel veel gelovigen bij. En is dat echt een hele mooie beweging van Gods geest. Maar Wilhelmina en Willem. Willem Polman, die hadden echt zoiets van, dat willen wij ook. Wij willen dat, we horen dat wel, we hebben erover gelezen, maar wij willen dat ook. We lezen het in de Bijbel, maar wij willen dat ook. Er was een verlangen en ook wel een beetje een ontevredenheid in hun hart, waardoor ze iets hadden van, God, dat willen wij ook. Ze verlangden daarnaar. Ze gingen zelfs naar Amerika toe, naar een plek waar een opwekking zou zijn. Daar waren ze helemaal enthousiast van, in de buurt van Chicago. Dat bleek later allemaal best wel niet helemaal kosher te zijn, om het zo te zeggen. Want die man die dat leidde, die was, dat bleek allemaal toch een beetje foute boel te zijn. Dus ze waren ook dan heel erg teleurgesteld. Van, ja, maar wat is het dan wel? We zoeken. Ze waren echt aan het zoeken. En op een gegeven moment in die wanhoop, was het eigenlijk wanhoop van, ja, maar God, als dit echt van u is. We lezen over de doop in de Heilige Geest. We lezen over tongen, de gaven van tongen. We lezen over genezing en allemaal die mooie dingen. Maar als het echt van u is, ja, dan laat dat zien. Want anders, het was zo wanhopig, het staat zelfs zo. Ik las het gisteren nog in een boek. Dat ze zei van, ja, want anders hoef ik het niet. Laat zien, als dit echt van u is, dan wil ik het ook. En toen had zij een visioen van Jezus. Ze had echt een visioen van Jezus. En Jezus sprak tot haar en zij werd vervuld met vreugde. Ze was echt zoiets van, wow, het is echt waar. Wat in de Bijbel staat is echt. En het is ook voor mij, het is ook voor vandaag. En zij werd toen vervuld met de Heilige Geest. Zij werd helemaal vol van de Heilige Geest en ze begon te spreken in tongentaal. En dat wordt gezien als het begin van deze gemeente. 29 oktober 1907 was dat. Wat bijzonder, toch? Wat een bijzondere geschiedenis. En later, Willem die deed er 90 dagen over. Zo gaat het dan, want bij iedereen gaat dat weer anders. Het is wel ook wel mooi hoe God dan ook weer niet aanzien des persoons heeft. Hè. Het maakt hem niet uit. Als er honger is, als er een verlangen is, maakt het niet uit of het een man of een vrouw, welke cultuur, welke achtergrond, of je Joods bent, niet Joods, de achtergrond maakt niet uit. Maar als je hongert en dorst naar gerechtigheid, dan komt God opdagen. Bijzonder, hè? En dat is dus alweer al die jaren geleden. En later is 90, Willem Polman, die was ook zoiets van, ja, dit wil ik ook. En ze gingen bidden. En het was ook iets van heiligheid werd er gepreekt. We willen heilig zijn, we willen we willen dingen in het reine brengen. Met een mooi woord, we willen dingen belijden. We willen dingen gewoon in het licht brengen. En er werd dingen, zonde werd beleden, dingen werden uitgesproken. En toen kwam ook de vulling van de Heilige Geest voor Willem Polman. En echt waar, er kwamen mensen van de hele wereld naar deze gemeente. Ja, niet hier, maar die kwamen allemaal hier dus wel naar Amsterdam toe, naar de Pinkstergemeente Amsterdam, vanuit de hele wereld. En het ging door naar Haarlem en naar noem maar op. En het was echt een geweldige beweging van Gods geest. En dat vind ik bijzonder, dat verlangen, toch? Dat verlangen is bijzonder. En ik vind dat bijzonder. Het maakt ook iets los in mij. En weet je, soms moet je die bodem eerst raken, hè? Die wanhoop eerst even beseffen van hey, waar. En dat verlangen, God verlangt ernaar als wij naar hem verlangen. En ik wil het vandaag hebben over best wel een pittig thema. Geestelijke strijd. En ik geloof dat wij in een strijd verwikkeld zijn. Ik geloof dat wij in een strijd verwikkeld zijn. Dat zie je om je heen. Dat kan je fysiek zien. Je ziet strijd elke dag op het nieuws. Zie je oorlog, ellende, pijn en verdriet. En mensen die elkaar te lijf gaan. De polarisering. Hè, steeds meer bevolkingsgroepen gaan tegen elkaar in. Het wordt heftiger en heftiger. Maar er is ook een geestelijke strijd. We zien dingen in het natuurlijke. We zien dingen om ons heen. We zien dingen in ons huis, in ons huwelijk, in ons werk en noem maar op. Maar er is ook een geestelijke realiteit waar waar we ons vaak niet van bewust zijn. En nou is het zo dat ik ben opgegroeid hier in de gemeente onder andere. En toen was het vroeger, we moeten het niet over hel en verdoemenis hebben. Heb je dat wel eens gehoord? Die is al zo, dat is niet populair om het over hel en verdoemenis te hebben. En ik snap wel wat de bedoeling is, want dat kan ook heel heftig overkomen. Hè? Als je alleen maar over hel en verdoemenis, de duivel en dit en dat en allemaal bijbelteksten naar mensen gaat gooien, daar heb je meestal niet heel veel succes of een fijn gesprek. Hè? Dat denk ik niet. Dus op een gegeven moment gezegd, laten we het maar niet zoveel over hel en verdoemenis hebben, want dat komt niet zo fijn over. En nogmaals, ik begrijp heel goed waar dat vandaan komt. Dat zijn vaak van die bewegingen of die reacties die we hebben. Hè? En vaak is dat zo in Nederland. We zijn heel reactionair. We zijn heel reactionair. Dus als er iets gebeurt, als er excessen zijn in de kerk. Hè, we hebben het over hypergrace, genade gewoon een genadeleer dat je maar gewoon doen kan wat je wil. Dan laten we dan maar niet over genade praten. Of als er een voorganger is die een puinhoop van maakt en heel controlerend is. Dan weet je wat, laten we maar geen voorganger hebben. Dat gebeurt hier gelukkig niet, maar dat zie ik veel in het land. Maar als er misbruik of iets gebeurt in een kerk, dan hebben wij vaak de neiging, ik denk dat het ook echt iets Hollands is, om er maar te zeggen, joh, laten we dan maar helemaal mee kappen en het er ook niet over hebben en laten we maar iets anders gaan doen. Dan gaan we dat maar eventjes, dat stukje in de Bijbel of van God, gaan we maar negeren en een beetje struisvogelpolitiek begaan. Maar dan ik snap dat die dingen, ik snap de overweging en de reacties, maar op een gegeven moment kom je op een plek waar je in ongezonde extremen terechtkomt. Of je hebt het alleen maar over hel en verdoemenis, of je hebt het er helemaal niet over. Maar er is een strijd gaande. Er is een hele duidelijke strijd gaande. En er is een duivel en er is een hel en er is ook een God. En er is goed en er is kwaad en er is echt een strijd gaande tussen die dingen. En er is een strijd gaande voor jou, in die zin voor je ziel. Maar als je een kind van God bent, dan is die strijd gestreden. Maar er is dan echt een strijd voor alle andere zielen. Maar er is dan, als je een kind van God bent, is er ook een strijd voor je aandacht. Voor je identiteit. Voor alles wat er gaande is in de kerk, is er een strijd. Is er een wanhopige strijd. En weet je, in de Tweede Wereldoorlog, toen de nazi's al verslagen waren, in de laatste 2 jaar werden er meer slachtoffers gemaakt dan in de jaren daarvoor. En waarom was dat? Want ze waren al verslagen. Iedere generaal, alle hoge pieven van de nazi's, die wisten eigenlijk al, dit is hopeloos. Wij gaan dit niet winnen. We hebben te veel fronten. Iedereen die een beetje kon nadenken, dacht van, we hebben nu zoveel fronten, zoveel vijanden gemaakt. Dit gaan we niet winnen. Maar toch gingen ze door. Tot het laatst mogelijke moment werd er een strijd gestreden tot het laatste moment. Werden de Joden uitgemoord tot het laatste moment. Sterker nog, ze gingen het versnellen en versnellen en versnellen. En in een rap tempo gingen ze dat doen. Het is een hele duivelse strategie die denk ik ook toegepast wordt hier en nu voor ons vandaag. Want de vijand, de duivel, laten we daar heel duidelijk over zijn. Hij is verslagen. Jezus Christus is aan een kruis gestorven voor onze zonden en hij heeft ons vrijgekocht en er is niets wat jij of een ander ook daaraan kan doen, want wij horen bij Jezus en niemand kan ons uit de handen van Jezus rukken. Het staat in de Bijbel. Wij zijn kinderen van God. Maar er is een wanhopige strijd gaande. Dat is wat we allemaal merken, wat we allemaal proeven en zien, maar soms ook niet de vinger erop kunnen leggen. Er is een gigantische strijd gaande. En een verslagen vijand, een strijd aangaan met een verslagen vijand, die gaan tot extremen. De nazi's, nogmaals, even terug, een stukje geschiedenis, die hadden wat je noemde de scorched earth mentaliteit. Dus als wij het niet kunnen hebben, mag niemand het hebben. Dus wij, als we ons terugtrekken, gaan we alles compleet vernietigen. Dat hebben ze hier gedaan, niet heel ver hier vandaan. Ze hebben de dijken doorgestoken om de boel hier onder water te zetten. Hitler gaf zelfs de opdracht om Parijs in de fik te steken. Gelukkig is dat niet gebeurd, maar het was tot, ook al gaan we er helemaal zelf aan onderdoor, het maakt niet uit, want wij gaan door we gaan door tot het bittere einde. En dat is een hele duivelse tactiek. En dat is precies wat er gaande is. Want de duivel die probeert Gods glorie te roven. Hij probeert aan alles, altijd, constant Gods glorie te roven. Hij probeert de hele tijd, probeert hij maar God uit te maken voor iets anders dan dat hij is. En het erge is dat wij daar vaak ook intrappen. Zelfs wij als christenen kunnen erin trappen. Echt waar. We kunnen erin trappen. Vandaar dat we die Bijbel en al die Bijbelboeken hebben. Dat Paulus, en daar gaan we ook zo meteen induiken, dat hij allerlei brieven schrijft. Want ja, het klopt dat wij kinderen van God zijn als wij hen aannemen. Als wij geloven dat Jezus Christus de Zoon van God is. Als wij geloven dat hij gestorven is voor onze zonden. Als wij geloven dat hij onze zonden weg heeft genomen. Dan zijn wij kinderen van God. Dat geloven, dat vertrouwen. Als je hoeft het niet te begrijpen. Je hoeft het niet te doorgronden of helemaal een theoloog te zijn. Maar als je dat gelooft, dan ben je een kind van God. En je ziet dat die strijd gaande is door de hele Bijbel. Door de hele Bijbel zie je heel veel verhalen. En in Efeze wordt het heel erg duidelijk. We kennen dat als je op de zondagschool hebt gezeten. De wapenrusting van God. Daar ga ik het eigenlijk vandaag over hebben. De wapenrusting van God. En dat lezen we in Efeze hoofdstuk 6. En dat is een ongelooflijk belangrijk hoofdstuk om door te nemen. Een stukje achtergrond. Efeze is geschreven door Paulus. En in Handelingen 9 zie je hoe Paulus Jezus heeft ontmoet. En dat is echt een bijzonder verhaal. Paulus was onderweg. En Paulus was een fariseer. En in die tijd was dat eigenlijk een hoogopgeleide, geestelijke, leidinggevende. Daar gingen mensen naartoe. Als ze vragen hadden. Daar gingen mensen naartoe als ze antwoorden nodig hadden. Hij kende de Bijbel, het Oude Testament, op dat moment kende hij helemaal binnenste buiten. Hij was een man die echt, het was een hele slimme man. En op een gegeven moment, toen kwamen de christenen, dus Jezus, ook eigenlijk een beetje een soort leeftijdsgenoot van Jezus, maar Jezus stierf aan dat kruis en weer opgestaan. En Jezus had allerlei volgelingen. En die eerste christenen, die werden vervolgd op een gegeven moment door de establishment, door de religieuze leiders op dat moment. Die zeiden van, dat is niet van God, kan niet van God zijn. Jezus werd al vervolgd, maar Jezus zei al van, als je mij volgt, dan komt die vervolging, komt die strijd. Maar Paulus was iemand die eigenlijk daar helemaal voor ging. Hij was een super, gewoon als hij iets deed, ging hij er helemaal voor. En hij was ervan overtuigd dat Jezus een valse profeet was. Alles wat hij zei, dat was niet waar. En al die christenen, die moesten opgepakt worden. En sterker nog, ze moesten gestenigd worden. Want, ze waren dus een soort godslastering aan het doen. Dus zij moesten, in die tijd was dat heel heftig. Volgens de wet, je moet gestenigd worden. Dus hij keek ook niet lang voor dat verhaal, voordat hij Jezus ontmoette in Handeling 9, keek hij toe hoe Stefanus gestenigd werd. En daar staat dat hij vol goedkeuring keek naar hoe Stefanus gestenigd werd. Dus hij had echt zoiets van, goed zo, nog eentje, hoppa. En hij ging onderweg om alle christenen, dat was zijn doel, om al die christenen te pakken te krijgen, gevangen te zetten en misschien wel stenigen als hij ze kon pakken op godslastering onder andere. Dus dat was wie Paulus was en hij was onderweg naar Damascus en toen opeens verscheen aan hem een gigantisch licht en hij viel van zijn rijdier en daar opeens was een stem, Saul, want hij heette eerst Saul voordat hij Paul heette, dat is ook nog iets, maar hij zegt, Saul, waarom vervolg je mij? Waarom vervolg je mij? Hij had een totaal. Hij raakte de muur. Stel je voor, je bent er heilig van overtuigd dat jij het goed bij het goede eind hebt. Dat je voor God bezig bent. Dat je Gods werk doet. En je komt erachter dat wat jij doet is niet alleen maar niet Gods werk, maar je werkt tegen God in. Wow. Dat is confronterend. Niet alleen maar is het niet zo dat je niet voor God werkt, maar je werkt er tegen. Stel je voor. Wow. Je werkt er tegen. Je bent God aan het tegenwerken. En wat is het bijzonder dat God zo liefdevol en zo mooi is en zo gaaf is dat hij die confrontatie dan aangaat en Saul uitkiest en zegt, Saul, waarom vervolg je mij? En hij heeft echt zoiets van, wow, wat moet ik nu doen? Wat moet ik nu doen? En hij wordt helemaal stilgezet. Dat is een mooie vraag, hè? Wat moet ik nu doen? En hij werd stilgezet. Als je het verhaal kent, hij ging naar Damascus toe en hij was totaal geen zekerheid. Hij was blind. Het enige wat hij gezien heeft is Jezus. En daarna heeft hij letterlijk ook niks anders meer gezien, want hij werd stilgezet. Hij had echt iets van, wow, die confrontatie is best wel shocking. Echt shocking. En hij had die op een gegeven moment bad er iemand voor hem, werd vervuld met de Heilige Geest. Ook weer mooi om te noemen. En toen ging hij eigenlijk voor God, meteen al ging hij God verkondigen. Maar dat is een heel proces. En jaren vooruit, fast forward, schrijft hij de Efezebrief. Hij schreef dit in gevangenschap. En heeft veel ervaring, veel leed en ellende, veel strijd meegemaakt. En dan zegt hij het volgende in Efeze 5, daar staat, neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze juist. Want hij wist heel goed dat je deel kan nemen aan die onvruchtbare werken van de duisternis. Hij schreef dit niet aan niet-gelovigen. Hè? Hij schreef dit aan gelovigen die dus in Jezus geloofden. Die dus kinderen van God waren. Maar ze konden deelnemen aan onvruchtbare praktijken van de duisternis. Wow, hij noemt ook een heleboel dingen. Wat betekent dat dan? En dan als je een beetje zoals ik ben opgegroeid in de kerk, dan hoor je dit soort dingen. En dan zijn er meteen een paar dingen die er gebeuren vaak. En de religieuze mindset is van, oké, wat moet ik dan doen? Wat Paulus zei, wat moet ik doen? Wat moet ik doen? En het mooie is dat het helemaal niet gaat om wat wij doen. Het gaat er niet om wat wij doen. Wij voeren een strijd, maar deze strijd is anders dan alle andere strijden die er zijn. Want het gaat niet om jou of mij, maar het gaat erom wat Jezus al heeft gedaan. Wat hij al heeft volbracht. En deze strijd is dus echt anders en moet dus ook anders gevoerd worden. En het is een strijd die in de geestelijke gewesten zich afspeelt. En daar schrijft Paulus het volgende. In Efeze 6 vers 10, daar staat verder, mijn broers, wordt gesterkt in de Heer en in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad. En na alles gedaan te hebben, stand te kunnen houden. We hebben hier dus te maken met een geestelijke realiteit. En heel vaak is dit is een beetje tricky en daarom wordt er ook misschien niet zo heel vaak over gesproken. Of juist heel veel, omdat het een beetje fascinerend kan zijn. En mensen gaan zich helemaal verdiepen in van alles en nog wat. Daar ga ik het vandaag niet over hebben. Maar er is wel een strijd. En er zijn wapenen die wij nodig hebben. En als je niet doorhebt dat je in een strijd zit, dan gaan er dingen goed mis. We gaan er dingen goed mis. Want we hebben te maken met listige verleidingen. En weet je, ik ben ervan overtuigd dat ik sta echt ook als je het hebt over theologie, dat God voor onze zonden gisteren, vandaag en morgen voor altijd, dat hij daarmee afgerekend heeft. Oké, ik wil dat even heel duidelijk zeggen. Dus dat betekent dat de listige verleidingen, de duivel probeert ons te verleiden om te zondigen. Maar wat is zonde? Zonde is letterlijk je doel missen. Je doel missen. Je doel missen. En dat, ja, dat vertaalt zich in dingen die we doen. Maar daar ligt zo de nadruk op bij ons in de kerk. Dat je doet iets goed of je doet iets verkeerd. Je mag dit niet en je mag dat niet. En dit en zus en zo niet. En terwijl het bij God erom gaat. Wie ben jij? Wie ben je? Niet zozeer wat doe je. Het is niet onbelangrijk wat je doet. Hè? Het is niet onbelangrijk, want het heeft invloed. Kan echt grote invloed zelfs hebben. Maar wat wij doen, als daar de nadruk op legt, dan kunnen er twee dingen gebeuren. Of je wordt heel wettisch en je denkt, mij lukt dat maar. Kijk hoe goed ik ben en kijk, ik heb het allemaal voor elkaar. En je bent zelf bezig met wat de Bijbel noemt zelfrechtvaardiging. Dan ben je bezig en je denkt van, goh, kijk, wat goed kan ik mooi bidden. En wat kan ik mooi, wat ken ik de Bijbel goed. En wat heb ik in kennis en gelukkig ben ik niet zo. En we zeggen het niet zo, maar soms denken we het wel. Of je wordt helemaal gefrustreerd en wanhopig en je denkt, ja, mij lukt ook helemaal niks. Maar die beide kanten zijn de stoepranden van de hel, eventjes heel extreem gezegd. Want het leidt echt nergens naartoe. Zelfrechtvaardiging en die wetteloosheid leidt nergens naartoe. Maar goed, nu zijn we kinderen van God en ik hoop dat je het allemaal bent. Als je het niet bent, hoop ik dat dat vandaag gaat gebeuren trouwens. Dat hoop ik en dat bid ik. Maar we zijn kinderen van God en nu is toch de duivel nog steeds bezig met listige verleidingen. En gaat het hem dan om dat wij allemaal stoute dingen doen? Ja, natuurlijk ergens wel. Die listige verleidingen proberen ons van alles te doen. Maar het gaat er vooral om onze identiteit. De duivel wil vooral Gods evenbeeld in jou kapot maken. En als hij je al niet kan krijgen, als hij je al niet naar de hel kan krijgen, dan probeert hij om je volledig ineffectief te maken, om je een ellendig leven te bezorgen, om ook nog anderen een ellendig leven te bezorgen. Dat gebeurt ook, hè? Hurt people, zeggen we bij Teen Challenge altijd. Verwonde mensen die verwonden andere mensen. Zo gaat dat. En dan blijft dat een soort cirkeltje van je doel missen. En dan mist iedereen zijn doel. En uiteindelijk is het, ja, het plan om de kerk van Jezus Christus ineffectief te maken. Dat is het doel van de duivel. Dat is wat hij wil doen. En die listige verleidingen, die hebben altijd te maken met aanklacht. Dus een aanklacht. Een ander woord voor de duivel, of een andere naam van de duivel, is de aanklager. De aanklager. In de Bijbel staat er dat hij 24 uur per dag bezig is om Gods heilige voor de troon van God aan te klagen. Hij is constant bezig om aan te klagen. Constant aan te klagen, aanklagen, aanklagen, aanklacht, aanklacht. En hij kan dat zo goed dat hij zichzelf zo kan vermommen dat het heel vroom en heilig klinkt. Want de Bijbel noemt hem ook, en hij doet zich voor, noemt hem niet zo, maar hij doet zich voor als een engel des lichts. Dus hij kan zich soms voordoen, en ik praat hier uit eigen ervaring, dat je denkt van, wow, dit is de overtuiging van de Heilige Geest die mij van zonde probeert te overtuigen. Maar aan de andere kant is het de aanklacht van de duivel die kapot probeert te maken. Zo goed is een leugen. Zo goed is hij in liegen. Want een leugen, die heeft altijd, die moet, een leugen is, weet je, een leugen van, hey, de aarde is plat, of je bent, weet je, dan heb je al heel gauw, ik wil geen discussies uitlokken trouwens nu, maar of een, echt een hele, hè, het gras is rood, ik kan even niks beters verzinnen, maar zo'n domme leugen waar iedereen weet, ja, dat weten we toch wel, maar een goede leugen, die is, daar zit altijd heel veel waarheid in. Het begon al bij Eden, bij Adam en Eva. Je kent het verhaal heel goed. Heeft God gezegd dat je van geen enkele boom mag eten? En dan zegt Eva, nee. Het klonk wel als iets van, ja, je mag van die ene boom. Dus ja, duivel, we mogen alleen van deze boom niet eten. Maar het gaat daar al mis dat je in gesprek gaat. Je gaat al in gesprek, twijfel komt. En weet je, aanklacht en twijfel hebben altijd instemming nodig. Aanklacht en twijfel hebben altijd instemming nodig. Want het heeft geen kracht in jouw leven als je het niet gelooft. Als je het niet gelooft, dan heeft het geen kracht in je leven. Dus als je het maar vaak genoeg hoort, en dan ga je dingen geloven. Toch? Dat zegt de Bijbel ook. Geloof begint, waar begint het? Door te horen. En hoe? Door het woord van God te horen. Maar het werkt ook de andere kant op. Als je heel vaak genoeg dingen hoort, dan ga je dat op een gegeven moment geloven. Daarom is er reclame. Daarom is er reclame. Daarom word je doodgegooid met reclame. Daarom worden onze kinderen en onze tieners plat gebombardeerd met informatie, met dingen, met plaatjes. Die worden constant, en dat was al heftig in vroeger, maar nu is dat constant, 24/7, worden tieners, jongeren, volwassenen, en niet alleen maar tieners, word je plat gegooid met informatie. Als je dit niet hebt, als je dit niet hebt, dan hoor je er niet bij. Of als je dit niet koopt, ja, dan ben je niet gelukkig. En als je dit niet hebt, zo word je de hele dag door, word je gebombardeerd met informatie. En het is een hele slimme marketingtruc. Op zich is er niks mis mee met een goed product willen te verkopen. Maar er is meer gaande. Want het gaat om je identiteit. Alles probeert te schreeuwen en te zeggen, er is iets mis met jou, met jullie allemaal. Er is iets mis met jullie allemaal en je hebt dit nodig om je echt goed te voelen. Dus als je dit neemt, als je hier een beetje van gebruikt, dat pilletje waar al die tieners op zitten te wachten, dat wonder, als ik dit neem of als ik dit doe, dan ben ik mooi, dan voel ik me goed, dan hoor ik erbij. En dat wordt zo vaak herhaald, dat zijn de listige verleidingen van de duivel. Hoor het goed. Dat zijn de listige verleidingen van de duivel. En het is echt iets wat in het natuurlijke, we worden daar desensitized, hè? We worden er ongevoelig door gemaakt. We voelen het niet meer, we merken niet meer wat er gaande is. Maar als onze ogen opengaan, en dan net als met Paulus, als we zo'n openbaring hebben, dat we meewerken aan de onvruchtbare werken van de duisternis. Wow, heftig. Want aanklacht gaat alleen niet alleen maar over onszelf, maar dat gaat ook naar de anderen toe. Wist je dat? Wat er allemaal in je gedachten zich afspeelt. Wauw, ik ben blij dat je mijn gedachten niet kan lezen of horen. Allereerst zou het een grote weerwar zijn en chaos zijn en van alles en nog wat. Maar wat zijn we toch dankbaar dat onze gedachten niet. Maar weet je, in die gedachten speelt er van alles en nog wat. Toch? Gedachten, gevoel, dat zijn graadmeters voor wat er gebeurt in de geestelijke wereld. We hoeven daar niet helemaal mee te gaan, hè, niet helemaal in ons gevoel overal met alle winden mee te gaan. Maar het is een graadmeter voor wat er gebeurt in de geestelijke wereld. Gedachtes die komen van aanklacht, die nemen we op een gegeven moment aan. En dat wortelt zich diep in onszelf of over anderen. Want dat gaat ook, hè, wat ik net zei, dat gaat ook naar anderen toe. Dan ga je dingen geloven over anderen en dan ga je meewerken aan de werken, de onvruchtbare werken van de duisternis. Dat is wat. En dan sta je opeens aan de verkeerde kant van die strijd. Dat kan. Je kan meewerken aan de onvruchtbare werken van de duisternis. En dat is een super sneaky trucje. Want wat als dat leger van de duivel je voor de gek kan houden, dat hij niet zoveel hoeft te doen, maar dat hij gewoon een paar dingetjes, dat we tegen elkaar ingaan, dat we elkaar verslinden, staat er ergens. He, Paulus schrijft op een gegeven moment naar een kerk toe, dat ze elkaar helemaal verslinden, dat er een soort machtsstrijd is en dat er allerlei de gekste dingen gebeuren. Nou, gelukkig is dus niks nieuws onder de zon, gebeurt al 2000 jaar, wat is dat mooi, dat God dan ook een antwoord heeft. Amen. Want hij heeft iets voor ons, hij heeft een strijd. En hij schrijft de Efezebrief, Efeze is een stad en hij schreef dat naar Romeinen, ook Joden, maar ook Romeinen in de stad van Efeze. En hij heeft daar het beeld van de hele wapenrusting, de wapenrusting van God. En dat was bekend voor hun. Dat was een voorbeeld wat hun heel bekend was, want er liepen soldaten in de steden en die liepen overal rond. Dus ze hebben allemaal soldaten gezien. Het was een bekend beeld, een bekend voorbeeld. Voor ons is dat minder bekend. Wapenrusting. Ja, en dan, dat hebben wij wel eens misschien een keertje in een film gezien of zo. Maar die wapenrusting, dat was het beeld wat hij gaf. Maar die elementen van die wapenrusting, ook al hebben we hier geen Romeinse soldaten rondlopen in de stad, die elementen zijn nog steeds heel erg relevant. En hij gaat erop in vers 13. Daar staat: neem daarom de hele wapenrusting van God aan. Nogmaals, om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad. En na alles gedaan te hebben, stand te kunnen houden. Nog eventjes een side note. Een soldaat, die wordt heel veel getraind. Dus heel veel oefening. Jarenlang oefening, dus ook heel veel wachten. Wie is hier wel eens in dienst geweest? Zijn hier mensen die in dienst geweest? Kijk, er zijn toch best wel wat mensen. Nou, die kunnen dat beter vertellen dan ik. Want het is een heleboel oefenen. Het is een heleboel wachten, oefenen, ontberingen. Noem maar op. Ik weet niet of je die serie Band of Brothers wel hebt gezien over de 101ste Airborne Divisie. Nou, dan zie je die trainingen en noem maar op. En dus een heel training aspect wat er gedaan wordt. En de strijd, die is er zeker, maar dat komt in vlagen. De oorlog, nou ja, sommigen hebben dat misschien wel of niet meegemaakt, maar zo'n strijd komt in vlagen. Er komt een heftige strijd, maar het meeste wat een soldaat doet is oefenen. Is oefenen. Geoefend worden. En samen oefenen. Samen oefenen. Want die strijd die we strijden, die is nooit bedoeld om alleen te doen. Sommigen van jullie vechten niet alleen met je eigen wapen, niet de wapenrusting van God, maar die vechten ook nog eens helemaal alleen. Die zitten helemaal alleen te strijden. En daar word je moe van. Dan word je depressief van. Of je gaat vluchten. Of je doet van alles en nog wat. Als je dat alleen doet. Maar een leger. Ja, een leger met één soldaat is geen leger, toch? Zeg ik het goed, Theo? Jij had je hand opgestoken, toch? Klopt, hè? Ja. Een leger van één. Het is nooit de bedoeling geweest om het alleen te doen. Het is nooit de bedoeling geweest om dit alleen te doen. En nogmaals, dit is een geestelijk leger. En het gaat dus over licht en duisternis. En daar staat dus het volgende. En dan gaat hij hebben over de elementen. En dat staat in vers 14. Hou dan stand, uw middel omgord met de waarheid. He, de riem van de waarheid. Het is wel bijzonder dat je begint met een riem. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar als je 's ochtends wakker wordt, je gaat douchen, het eerste wat je pakt, je riem, dan heb je toch iets van, nou, dus er mist nog wat of zo. Hè? Maar het is wel bijzonder dat die riem als eerste genoemd wordt, want dit is een wapenrusting, die je staat, doe hem aan, maar eigenlijk hebben wij deze elementen al. In Christus Jezus hebben wij deze dingen al. We hebben de waarheid. We hebben de waarheid. De Heilige Geest heet ook de Geest van waarheid. Als je een kind van God bent, woont de Heilige Geest in jou. Dus heb jij de waarheid? Heb je de waarheid? En er staat toch omgord je ermee. Daar begint het mee. Begin met de waarheid. De waarheid maakt vrij. Het licht maakt vrij. Daarom staat er ook van, ontmasker die dingen in de duisternis juist. Als er strijd is in je hoofd, als je worstelt, als je allerlei gedachten hebt van die je aanvallen, weet je, gaat misschien niet eens om jou. Wist je dat? Wist je dat die strijd in jouw denken misschien helemaal niet om jou gaat? We maken het vaak om onszelf. Maar dat waren de meest bevrijdende woorden die ik vorig jaar heb gehoord toen ik helemaal vastliep. Ik heb het in maart heb ik het verteld een beetje dat ik vorig jaar helemaal vastliep. Was helemaal klaar met alles, klaar met bediening. En iemand zei tegen mij, Stefan, die strijd in je denken, die gaat nooit voorbij. Die gaat nooit voorbij. Je zal altijd strijd in je denken hebben. Maar wat je wel kan leren, is het verschil tussen de waarheid en de leugen. Als je dat gaat ontdekken, dan is er nog strijd. Maar dan ga je, dan kom je erachter. Dit is gewoon een vieze, lelijke leugen van de duivel. Ik ga je niet in mee. Het vindt geen instemming met mijn leven. Ga achter mij, Satan. Heftig hoe je dat zegt, maar zo werkt het wel in Jezus' naam. Niet mee in discussie gaan, niet ruimte geven, die gedachtes, leugens ontdekken in je eigen leven. En ik kwam erachter dat ik grote leugens heb geloofd Heel grote leugens. Eén diep gewortelde leugen die ik echt, ja, heel diep was. Je bent alleen, je moet het zelf doen. Er is niemand die je gaat helpen. Jij moet het zelf opknappen. En dat kwam uit een ervaring, ja, echt als een heel jong kind. Was een ervaring. Mijn ouders die waren natuurlijk op zending en noem maar op. En altijd enthousiast. Ik zei, nogmaals, ik zit hier niet over mijn ouders. Ik wil met niemand ruilen. Het is geen, hey, noem maar op. Dus pa en ma, als je dit ziet, is allemaal goed gekomen. Ik heb het er overal met ze over gehad, hoor. Maar er is iets gebeurd in mijn leven. Ik was een jaar of zes en we waren in Bulgarije. En het was op een gegeven moment. Ik had het gewoon niet door. Je bent zes, geen idee wat. Maar opeens waren mijn ouders waren er niet meer. En was ik bij een Bulgaars gezin. En ik raakte in paniek. Ik dacht dat mijn ouders nooit meer terug zouden komen. En ik raakte in volledig paniek. Ik was helemaal buiten mezelf. Ik kan dat nog heel goed herinneren. Maar ik had dat verdrongen. Want ik heb daar nooit meer over nagedacht. Want ik rende een veldje in. En ik greep de grond vast. En ik schreeuwde. En opeens, van het een op het andere moment, niks meer. Voelde ik niks. Was het weg. Ik voelde helemaal niks meer. En nu weet ik wel, ik ben geen psycholoog, godzijdank. Maar ik weet wel een beetje, na 19 jaar werken met verslaafden en mensen met allerlei problemen, dat ik heel erg op die mensen lijk. Het zijn gewoon mensen. Maar wat er gebeurt is dat zo emotioneel heftig is voor een kind, dat je dat niet aan kan en dat je op een gegeven moment in een soort copingmechanisme, een overlevingsmodus komt, dat je het heel diep wegdrukt en dat je dan overleeft. Nou, anders red je het niet. Dat is wat er gebeurt. Maar diep van binnen, was dat natuurlijk nog wel aanwezig. Maar daardoor, zet me maar af ergens in de stad of een ding, raak niet zo gauw in paniek en vind mijn weg wel weer terug. Maar de boodschap erachter was, je bent alleen, je moet het zelf doen, je bent verlaten, jij moet het zelf doen. En ik heb nogmaals heerlijk met mijn vader hierover gehad. En moet je me eens vragen hoe hij is opgegroeid. Hoe dat is gegaan. Nou, en ik weet zeker dat mensen, als je verhalen hier vertelt over jouw verleden, dan zijn er trauma's, dingen die gebeurd zijn. En trauma's klinkt heel heftig, maar trauma's zijn soms dingen die je aan zijn gedaan, maar soms ook dingen die je niet aan zijn gedaan. Dingen die je niet hebt ontvangen. Maar we hebben allemaal zo dingen. Maar die leugen ben ik gaan geloven. En ik kon die leugen, dat was niet eens meer. Het was zo deel van wie ik was. Dat het alles omvatte. En vorig jaar, toen ik helemaal tegen de muur aanliep, alles werd stopgezet. Alles na 19 jaar werk voor 10 jaar, stond je daar met lege handen. En ik ben God dankbaar dat hij dat gedaan heeft. Want hij heeft zo'n diep werk in mij gedaan. Hij liet dat allemaal naar boven komen. En zegt, Steven, je bent niet alleen. Dat is een leugen. Dat is niet waar. Je bent niet alleen. En zo zijn er soms dingen die heel diep geworteld zijn in je leven, in ons leven. En daarom zegt ook Paulus hier van, begin met die waarheid. En dan gaat hij verder, bekleed met het borstharnas van gerechtigheid. En de voeten geschoeid met bereidheid van het evangelie van vrede. Neem bovenal het schild van geloof op. Bovenal het schild van geloof. Weet je? Bovenal het schild van geloof. Geloof is zo ongelooflijk belangrijk. Dat geloof. Want als die helm, weet je, ik geloof niet dat die helm een helm is van de helm des heils. Dus eigenlijk van je redding. Dat je die opeens kwijt kan raken. Ik ben opeens geen kind van God. Dat geloof ik echt niet. Dat is niet waar. Het is niet zo dat je, die helm heeft een functie. Het is heel belangrijk voor je denken. Dat heeft te maken ook met je identiteit, dat je weet wie je bent. Maar als je die helm eventjes, als je er niet zeker van bent, of als je twijfelt, of als die borstpanzer van gerechtigheid niet... Maar dan heb je nog steeds je geloof. Maar ja, ik snap het niet, ik begrijp het niet, maar ik geloof het wel. En ik hou vast aan Jezus. Daarom is het bovenal je geloof. Bovenal je geloof. Die heb je nodig. En sterker nog, Paulus zegt ergens anders, alles wat je doet wat niet uit geloof is, is zonde. Alles wat je doet wat niet in geloof is, dan mis je je doel. Dan you're missing the point als het niet in geloof is. En dan nog ergens anders eigenlijk, wat zegt hij, hè? Geloof, hoop en liefde. En boven alles is die liefde. Hè? Maar het geloof. En weet je, nogmaals, dit is niet een soldaat. Het is nooit bedoeld om dit alleen te doen. We hebben dat schild van geloof nodig. Amen. We hebben geloof nodig. God, ik begrijp het niet. Ik ben het niet mee eens. Het voelt niet fijn. Waarom gebeurt dit? Maar toch geloof ik. Maar toch hou ik vast. En toch geef ik niet op. En toch sta ik weer op. En toch ga ik nog weer door. Omdat ik geloof. Boven al dat geloof. Wauw. En dan heb je natuurlijk ook het schild van geloof. Maar ja, even kijken. De helm, de zaligheid, het zwaard. Oh, die had ik nog niet eens. Die heb ik overgeslagen. Hè? Of ik was te snel weer. Ja, zo gaat dat. Bij mij gaat die volgorde heel anders kennelijk. Maakt niet uit. En neem de helm van zaligheid en het zwaard des geestes. En dat is Gods woord. Terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smekingen bidt in de geest. En daarin werkzaam bent met alle volharding en smeking voor de heiligen. Nou, weet je, ik denk dat de gemiddelde persoon hier best wel wat dingen over de wapenrusting heeft gehoord. Maar ik wil je vandaag bewust maken van de strijd die er speelt. In jou, voor jou, om ons, om de gemeente. En het is een andere strijd, want deze strijd is al gewonnen. Het gaat er niet om wat jij doet in deze strijd. Het gaat er niet om wat jij doet. Of je iets goeds of slechts doet. Daar gaat het niet om in deze strijd. In deze strijd gaat het om van, waar stem je mee in? Geloof je het evangelie? En dan is het ook dat schroeisel met die schoenen, van het bereidheid van het evangelie, betekent dat je vooruit mag stappen, dat je grond in mag nemen. Het betekent niet eens dat je met mensen zonder gebed hoeft te bidden, of weet ik het wat. Daar gaat het niet eens om, maar dat je beseft dat je elke stap die jij neemt, dat je een kind van God bent, dat als je op je werk komt, dat je naar je school gaat, dat je niet alleen bent, maar dat je een leger van de hemelse machten achter je hebt staan, dat God met je is, dat je niet alleen bent. En lieve mensen, wat zou het mooi zijn als wij onze schilden zouden linken, hoe noem je dat, gewoon in elkaar schakelen. Wat zou het mooi zijn als er mensen hier in de gemeente die misschien die strijd wel alleen strijden, vandaag te horen krijgen van, hé, je bent niet alleen. Kom eens een keertje eten bij me. Vertel eens je verhaal, waar zit je mee? Deel eventjes wat er gaat, want dat is precies in het licht wandelen. In het licht wandelen betekent niet dat je volmaakt bent, want dat ben je niet. In het licht wandelen betekent dat je dingen die hier en hier gebeuren gaat uitspreken. En dat het dan, ja, dat je dan, hè, dat je dan erachter komt of dat waar is of niet waar is. We zijn zo streng tegen onszelf, hè. He, voor een ander, als iemand zegt, joh, ik voel me zo echt als een loser. Nou, wat doen we dan? Gaan we met z'n allen, joh, dat een onzin, je bent geen loser, we houden van je, noem maar op. He? Toch? Meestal wel, in ieder geval. Maar tegen jezelf, als je zegt, ik voel me een loser. Nou, niet allemaal, ik zie wat. Nee. Maar als je dus instemt daarmee en het niet erover hebt, maar als je het deelt, dan wordt het in het licht gebracht. Als je gaat delen wat in je denken is, in een veilige setting zonder oordeel. In een veilige setting zonder oordeel. Het is niet aan jou om daarover te oordelen. En ook niet met oplossingen te komen meteen. We komen meteen op met oplossingen. Toch? We willen de Messias zijn voor elkaar. Meteen een oplossing bieden. Hou daar eens een keertje mee op. Dat zijn dooddoeners. Als je zelf door een moeilijke tijd heen gaat en het een keertje deelt, dan weet je waar ik het over heb, wat mensen dan zeggen. Heel ongemakkelijk, klopje op de schouder. Weet je, we mogen ook gewoon eens een keer stil zijn. Een keertje luisteren. Niet meteen met oplossingen te komen. Dat is het leger waar God naar verlangt. In het licht wandelen. De strijd is al gestreden. Dus het is een andere strijd. Maar het gaat erom, wat geloof je? Waar stem je mee in?